Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 24, vers 1 tot en met 12. Lucas 24, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 63, vers 1 en 2. Psalm 21, vers 1 en 4. Psalm 118, vers 8. Psalm 118, vers 10 en 11. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 24, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 63, vers 1 en 2. Psalm 21, vers 1 en 4. Psalm 118, vers 8. Psalm 118, vers 10 en 11. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 63 en dan van het eerste en tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, Mijn God, ik zoek u met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk u, goddelijk eer, alom? En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 63.
Thank you.
Schriftlezing, gemeente, in dit morgenuur vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas het 24e hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 12. Wij noemden u als de schriftlezing in het morgenuur Lucas 24, de versen 1 tot en met 12 voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En op de 1e dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden den steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet, en het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, 2 mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen wederom opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden en wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnendoeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderde bij zichzelf over hetgeen geschied was.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezien des Heeren en gemeenschappelijk gebed. Heren, dat is dan vanmorgen wat ons tegenkomt uit uw woord en getuigenis van uw levende kerk. Het woord dat ons moet verbijsteren. En zij geloofden het niet. Dat is wat we vanmorgen vernemen. Na alles wat er gebeurd is. En er is zo ontzettend veel gebeurd. Het leven van de discipelen, de vrouwen die de Heer Jezus dienden. Uw kerk heeft zoveel ontvangen en zoveel gezien, Heere, zoveel kostelijke woorden gehoord, wondertekenen aanschouwd. Heere, dan eindigt het alles op Golgotha, in de dood van de mens geworden Zonen Gods. Maar gesproken bij zijn leven dat hij zou opstaan, moet hij, niet alleen toen, maar ook vandaag, steeds weer opmerken dat er geen geloof is. Hier en daarmee zijn alle mensen getekend in hun ontzettende ongeloof. Dat ongeloof van het begin af aan al in de Hof van Eden. In die hof kwam daar ook dat bittere ongeloof van uw woord. Nee, de mens zou niet sterven. Hij zou wel leven. Hij zou als God zijn. Ongeloof, daarmee heeft hij uw woord bejegend. En alle eeuwen door is het niet anders geweest. En Jesaja heeft het uitgeroepen. Wie heeft onze prediking geloofd? Nee, ongeloof. En ook deze morgen. De vrouwen, de apostelen. Maar één antwoord. Ongeloof. En Heere, nu weet u ook hoe wij hier zitten. Wie we zijn. En wat ons leven beheerst. En als er nooit een wonder van de hemel is geschied, dan is het antwoord duidelijk. Ongeloof. Maar zelfs bij de kerk. Door menigmaal bitter ongeloof en niet voor waar kunnen houden. Niet voor waar kunnen houden wat er gebeurd is, wat u gezegd heeft, wat u beloofd heeft. En alles weer de dood in. Heer, en zo zal het zijn tot het uur van de dood toe. Want met die laatste snik wordt ook het ongeloof, het klein geloof, het wankelmoedig geloof afgelegd. Ja, dan wordt het hele geloof achtergelaten en gaat over in aanschouwen. En dan zal er nooit meer ongeloof zijn. En nooit meer ene verdenking wezen. Dan zal uw kerk opgaan in het aanschouwen van uw goddelijke aangezicht. En daarin een eeuwige vreugde ontvangen. Daar zal niks meer tussen komen. Daar zal geen duivel meer zijn om nog verwarring aan te brengen door zijn twijfelwoorden in te blazen, in te fluisteren. Daar zal geen zonde meer zijn die zich doet gelden. Heer, daar zal alles weggedaan zijn. De duivel weggeworpen. De zonde achtergelaten. Alleen maar eeuwige gemeenschap. Eeuwige morgenstond. eeuwige liefde, Heere. En vanmorgen een vraag tot ons allen: zullen wij daarbij zijn? Zullen we daar ook in opgaan, in dat eeuwig aanschouwen van u, zonder nog één spoortje van ongeloof? Heer, en ook deze dag is er een blijk daarvan dat gij nog het goede met ons voor hebt. Gij laat ons hier nog samenkomen. U laat uw woord nog prediken. Het zijn even zoveel bemoeienissen die ons nog moeten verwonderen, dat gij die nog met ons wil houden. Heere, mocht dat ons maar aan de grond brengen. Mocht het ons maar in die waarachtige verslagenheid brengen. Wie ben ik, wat is mijn huis, dat gij dat nog wil schenken? Heer, u bracht ons toch deze morgen door de dood, voor zover wij weten, niemand er ons een weg genomen. En we mogen hier nog alle rust en vrede ontvangen om uw woord te beluisteren. Heer, mag het een vrucht afwerpen voor die ontzaglijke, nimmer eindigende, maar wel alles beslissende eeuwigheid die we allen zullen moeten aandoen. En die zo dichtbij is. Heer, zo dichtbij is. En laat het toch ook waar zijn. In de beleving van een ieder van ons. Zo dichtbij. Hoewel het ons zou mogen uitdrijven tot dat zoeken. Nu het nog kan en nu u nog te vinden bent. Tot dat hartstochtelijk zoeken en geen rust meer kunnen vinden voordat de zaak is opgelost. Voordat onze persoon is opgelost in hem die het leven is van de kerk. Die ons ook voor morgen wordt voorgesteld. Uit de engelenmond wordt aangewezen als de levende. De levende. En tot ons ook de vraag: wat zoekt gij dan? De levende bij de doden. Als wij al zoeken, zoeken we dan verkeerd? Heren, wat hebben we toch nodig in alles van u geleid te worden, geleerd te worden. En in die weg ook bekeerd te worden. Wilt ge daartoe nog ook vanmorgen onder ons werken? Nog de prediking, als die maar uitgaan, zegen. Dank dat we hier nog zo samen mogen zijn. Wilt u nog geven dat hier, maar ook op het rond der aarde, uw naam nog verheerlijk mag worden? Dat de prediking nog mag uitgaan in alle zuiverheid, in alle eerlijkheid. Maar dat u ook beslag mag leggen op de harten van mensenkinderen. Dat er vandaag ook vreugde mag zijn in de hemel, omdat de mensen weggeroofd worden van voor de poorten der hel. Dat uw naam daarin nog verheerlijk mag worden. Uw volk nog eens vertroost. Er is een God die leeft, die werkt, die doorgaat met zijn kerkvergaderende arbeid. Mag de duivel zo ook vandaag het verlies nemen. Dat zal hij nooit nemen, maar hij moet. En hij zal het voor eeuwig verliezen. En mag het zo alles nog zijn, Heer. Tot verwondering van uw Sion. Hier in het meester der ellende. Dat er nog voortgang is waar zij zo menigmaal alleen maar terugval en neergang kunnen zien. U gaat door, Heer, en gij regeert. Uw arm met macht bekleed zal ook volvoeren al wat gij u eenmaal hebt voor je genomen in de stilte de nooit begonnen eeuwigheid. Gij zult uw raad volvoeren en uw kerk zal thuiskomen en uw huis zal vol zijn en ook de hel zal vol zijn. Alles zal vol zijn. Alles zal vol zijn. Nooit zal een woord van u ledig wederkeren tot u, maar zal altijd doen wat u behaagt. Heer, het behaag u vanmorgen ons nog allen tezamen te bekeren. Gedenk aan uw wereld, uw schepping. Gedenk Israël, uw volk. Gedenk de heidenwereld. Gedenk ook ons tezamen in dit wegzinkend vaderland. Verhef nog uw vriendelijk aangezicht over ons. Gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten. Verblijd nog eens uw kerk met uw grote daden. Beur nog eens op die het hoofd maar zelf niet opgericht kunnen krijgen. Wil ze nog eens over alles laten heen zien. Die zo menigmaal vertwijfeld over deze wereld gaan. Gedenk ook ons als gemeente. We mogen hier nog samen zijn. Gedenkt u bijzonder de jeugd der gemeente. Ach Heer, dat we er maar veel werkzaamheden mee mogen krijgen. Met die jeugd die opgroeit in een zo donkere tijd. Waarin zoveel verleidingen zijn. Zoveel verlokkingen zijn. Maar zoveel ouderleed is. Waar zij kinderen zich zien ontgaan. Heere, maar wat dan ook deze tijd verder nog meer mag betekenen. Eén ding betekent het niet. Dat u daaraan gebonden zou zijn. dat u daardoor niet zou kunnen werken. U bent de God van Daniël. In die tijd hebt gij ook nog wonderen gedaan. Zou het ook in onze dagen nog kunnen doen. En daarom bewaar dan de jeugd der gemeente bij die aloude waarheid. Die waarheid dat er een wonder ook in hun jonge leven moet gebeuren. Dat wij allen, ook zij, tezamen wederom geboren moeten worden. Dat er geen rust kan zijn voordat wij verenigd zijn met de Zoon van uw liefde. Zonden zijn vergeven. Recht op eeuwig leven is ontvangen. Een nieuw leven is aangevangen. Dat haakt naar de volleinding. Heren, dat ze dat mogen kennen. Ook de ouderen der gemeente. Heren, het is waar wat we zo vaak wel op de lippen nemen. Des te ouder, des te kouder. Maar ook dat staat u toch niet in de weg. Maar ook daar in de ouderdom door het vuur te ontsteken van uw eeuwige godsliefde. Omdat er ook onder de ouderen in deze gemeente nog bekeerd mogen worden. Wilt u ons allen daarin gedenken. Geef te spreken vanmorgen. Geef te luisteren. Hier en thuis. Tot eer uw naams die heerlijk is. In de vergeving der zonden om Jezus willen. Uit genade. Amen. Geliefden, wij wachten vanmorgen bepaald bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden. U is daartoe gelezen, Lucas 24, de eerste 12 versen. En daarin horen wij van vrouwen op weg naar het graf. Vervolgens ook ingegaan in dat graf. En daar woorden gehoord. Woorden uit engelenmond tot hen gesproken over de opstanding van hem die zij daar zochten. De Heer Jezus Christus. Vrouwen bij het graf. Wij zouden met de hulp des Heeren in het midden willen overdenken uit de voorgelezen schriftgedeelte. Hetgeen gij vindt opgetekend in de versen 3 tot en met 6a, waar wij lezen, en ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Tot zover. Lucas 24, de versen 3 tot en met 6a, bepalen ons, zoals gezegd, dus bij vrouwen. Vrouwen bij het graf. Een viertal gedachten aangaande deze vrouwen. Wij zien deze vrouwen in de eerste plaats bekommerd. Ten tweede bevreesd. Ten derde worden zij vermaand en ten vierde vertroost. Vrouwen bij het graf van de Heer Jezus. Ten eerste, bekommerd, staat in vers 4, als zij daarover twijfelmoedig waren, de kanttekening zegt daarvan, of ook wel zeer bekommerd. Zeer bekommerd. Tweede, zijn zij bevreesd, vers 5. En als zij zeer bevreesd werden, en ten derde worden zij vermaand. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat is een vermaning. En ten vierde worden zij vertroost. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Dus vrouw bij het graf, bekommerd, bevreesd, vermaand en vertroost. Laten wij met elkaar zingen van Psalm 21, het eerste en vierde vers. Psalm 21, en daarvan het eerste. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht te mogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. En met dat blijde zielenvreugd zal hij door Aludaan verrukt ten rij gaan. En het vierde, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Het eerste en vierde vers van Psalm 21. gemeente, zeer vroeg in de morgen stond bij het opkomen van de zon, spoedden zich vrouwen naar de hof, tuin van Jozef van Arimathea, naar de grafspelonk daar. Vrouwen, een aantal namen zijn ons bekend: Maria Magdalena, Maria de vrouw van Alfeus, Salome, Johanna, maar ook nog andere vrouwen op weg naar het graf. Het graf van Jozef. Geliefde, heeft u daar wel eens aan gedacht? Die man die had een graf. Een nieuw graf. Heeft u ook een graf? Jozef. Een raadsman. Een wijze man. Maar dat getuigt van grote wijsheid. Rekenen met je sterven. Die man had een graf. Die wist dat hij moest sterven en God ontmoeten. Dat is een grote zaak, geliefde. Dat een mens een graf heeft. Een nieuw graf. Er is één ontzaglijke zorg voor Jozef geweest. Weet u dat? Die kon niet in dat graf voordat er een ander in was geweest. En als je werkelijk leert dat je moet sterven en God ontmoeten, dan kunt je zo de graf niet in. Dan moet er een ander in. En dat is nou gebeurd. Dat is een wonder. Een ander in zijn graf, de Heer Jezus Christus. En toen is dat graf van Jozef geheiligd. Tot een heilige slaapkamer gemaakt. En dan mag hij straks rusten. Zijn lichaam tot de jongste dag. Een geheiligde slaapstede. Christus is erin geweest, anders kan de kerk niet sterven. Vrouw op weg naar de hof van Jozef. Heel vroeg. Heel vroeg. De liefde heeft haast, dat weet u. En het is ook zo noodzakelijk, geliefde. Om de Heere vroeg te zoeken. Jeugd, daar staat ook een woord in de Bijbel. Die de Heere vroeg zoeken, die zullen hem vinden. Maar er staat nog een vreselijk woord. Ook over vroeg in de Bijbel. Als u lang wacht, te lang wacht, dan kan het zijn dat u alsnog, wat u vroeger niet gedaan heeft, alsnog vroeg gaat zoeken, maar dan niet meer zal vinden. Dat staat ook in het woord. Als ze mijn raad hebben veracht, dan zullen ze misschien nog wel vroeg zoeken, maar dan zullen ze me niet meer vinden. Was zo zaak, geliefde, dat we in onze jeugd worden bekeerd, voordat de kwade dagen komen. Vrouwen vroeg bij het opkomen van de zon op weg naar het graf. En dan, geliefde, komen ze daar. Voortgedreven door de liefde, wat laat dat duidelijk zijn? Dat beweegt deze vrouwen. En dat is beslissend. De liefde Gods is in hun harten uitgestort en daarom zoeken ze 's morgens vroeg nog dat laatste te doen wat hen nog rest. Er is veel gebeurd, dat weet u. Die vrouwen zijn zeer verslagen. Ze hebben de Heer Jezus Christus hartelijk lief gekregen. Hem te kennen, dat is het leven. Maar hem nu te missen, dat is de dood. En ze hebben geen geloof meer dat hij nog op zou staan. Dit is al de derde dag. Nee, het is voorbij. Het kan niet meer. En dan toch nog dat laatste doen. Wat ze nog kunnen doen. Wenen en zorgen. Wenen over hem die door de dood hen is ontrukt. En zorgen voor datgene wat nog achtergebleven is, dat dierbaar lichaam, om dat nog te zalven met hun specerijen, met hun liefde, met hun tranen. Vrouw op weg naar het graf, 's morgens vroeg. Terwijl ze dan bij het graf komen, geschiet er een aardbeving. Romeinse wachten vluchten naar Jeruzalem. En vrouwen komen dan bij een geopend graf. Dat was wel een zorg geweest toen ze op weg gingen, 's morgens vroeg. Wie zal ons de steen van het graf afwenden? Dat is altijd zo. Als Gods kinderen op weg gaan, dan zijn er zoveel bezwaren. Hoe moet dit? Hoe moet dat? Hoe komt het goed? Ze weten het niet en toch moeten ze altijd maar door. Want er is een levend gemis. Ze zijn Christus kwijt. En ze kunnen hem niet meer missen. En dan loopt de kerk, al weten ze vaak niet waarheen. En nog minder hoe het allemaal goed moet komen. Maar ze lopen wel. Vanuit dat gemis. Dat is Gods kerk. Een missende kerk altijd maar weer. Een gemeente. Als ze zo op weg zijn gegaan, 's morgens vroeg, ik zei het al, dan weten ze niet hoe het allemaal goed moet komen, maar dan zult u zien, en dan gaat de kerk ook leren, dat er nou stap voor stap wordt opgelost. Niet in één keer, dat kan, maar als regel wordt het stap voor stap opgelost. En niet alles hier, het laatste wordt opgelost bij die laatste stap. Als de kerk uit het leven stapt in de eeuwigheid, dan wordt het laatste opgelost wat ze hier niet hebben verstaan. Nou, deze zult gij verstaan. Maar ze zullen het verstaan. Of in de tijd of in de eeuwigheid. Het zal opgelost worden door God voor zijn kerk. Ook met die steen. Ze gingen met een grote zorg van huis. Hoe moet dat nou met die steen? En kijk, nou komen ze bij het graf en is nou die steen weggenomen. Het is opgelost. Voordat ze riepen, had God al besloten hoe het zou zijn. Opgelost, de steen is weggenomen. Maar weet u, dan komt er een andere zorg voor terug. Want, zo lezen ons tekstgedeelte, inderdaad, zij vonden de steen afgewenteld van het graf, maar ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. De ene zorg weggenomen, de steen is weggenomen, het zegel is verbroken, de wacht is gevlucht, maar een andere zorg ervoor teruggekomen. En laten we dat vanmorgen ook eens eerlijk tegen elkaar zeggen. Zo is het leven Gods kinderen vaak, dan wordt er wel eens een zorgje weggenomen en dan halen ze opgelucht adem en dan denken ze, nou is het opgelost en dan komt er wat anders. U zegt, dat is allemaal niet zo mooi, dominee. Dat vind ik ook niet aardig. Ik kom hier voor een oplossing. Ik kom hier niet voor nieuwe zorgen. Ik weet niet waarom u komt, dat weet ik niet, maar dat weet God wel. Maar luister, het wordt een keer opgelost, zeiden we toch. Maar stapje voor stapje. En de Heer heeft wel een bedoeling met deze gang. Om een mens dan maar van alles af te brengen waar hij van natuur op leunt en steunt. God houdt over een arm en ellendig volk. Dat is Gods wil. En eenmaal zult ge het goedkeuren. En bij ogenblikken mag je het hier wel eens goedkeuren. Zo is de weg. Dit is de weg. Dan wordt die weg gekust. De afbraak van al het onze. De ene zorg is weggenomen, die steen. Een andere zorg is nu gekomen. Waar is dat lichaam? Ze zijn het graf ingegaan. Leeg. Het lichaam van de Heer Jezus. En dan staan daar die woorden. En het geschiedde als ze erover ze twijfelmoedig waren. En dat betekent dus, zo kan het ook vertaald worden, zeer bekommerd. Zeer bekommerd. Wat is dat? Zeer verslagen. Waarom? Wel, deze mensen waren al verslagen. Er was zo ontzettend veel gebeurd, zeiden we. Dat weten we, Goede Vrijdag. Daar heeft hun lieveling gehangen aan het vloekhout des kruises. En ze hebben dat allemaal niet verstaan. mens verstaat dat allemaal niet. Ze hebben alleen maar de dood gezien. Ze hebben het allemaal niet begrepen. Ze hebben het wel gehoord. Je kunt zoveel horen, maar niet begrijpen. Het is volbracht. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat hebben ze gehoord. Maar hun ogen hebben gezien dat de handen een dood lichaam van het kruis hebben afgenomen. Hun ogen hebben gezien dat het dode lichaam werd gelegd in een grafspelonk. En ze hebben het gezien, de ene dag naar de andere, dat er geen hoop meer is. Ze hebben veel gehoord, maar dat is vergeten. Wat hun ogen gezien hebben, dat blijft over. De dood. Hem te moeten missen die eenmaal in hun leven is gekomen. Die hen bevrijd heeft van de banden van de zonde en van de duivel en van de wereld. Die in hun hart is gekomen als de koning der liefde. Die hun leven regeert. Die alleen maar goed heeft gedaan. Die is gestorven. Het is niet te zeggen wat dan in een leven gebeurt als deze Christus gemist wordt, die je alles is geworden. Dan valt een mens, ja, die valt in de hel. Die is zijn borg kwijt, die is God kwijt, die is alles kwijt. En nou dachten die vrouwen, maar liefde is met weinig tevreden hoor. Dan hebben we toch dat lichaam nog. Daar kunnen we nog wenen. Daar kunnen we voor zorgen. Maar nou is dat laatste ook nog weggenomen. Nou hebben ze niks meer. Zeer bekommerd. Zeer bekommerd. Niks meer. En dan schreven ze van binnen. Het is nooit waar geweest. Al die jaren heb je achter een hersenschim aangewandeld. Kijk, de dood regeert. Uw meester is gestorven. En zijn lichaam is nog weggenomen ook. Dan heb je niks meer. Alles voor niks geweest. Alles voor niks geweest. Er is er veel gebeurd en toch. Precies als bij David. Daar moet ik veel aan denken. U ook. Die man is gezalfd. Kunt toch niet zeggen dat er niks gebeurd is. En toch zegt hij. Ik zal door het zwaard van Saul nog sterven. Nou hier sterven ze. Het laatste wordt er weggenomen. Zeer bekommerd. Ja. De kerk op aarde. En in die bekommerdheid, geliefde. De kerk is dus bekommerd. Dan moet u goed luisteren. Dan hebben we het niet over mensen die wat onrustig zijn. Daar hebben we het niet over vanmorgen. Maar over mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen. En die te moeten missen. Dat geeft grote bekommerdheid. Dat geeft een wegzinken in wanhoop. Dan gaat de hemel open. Want de Heer laat zijn kinderen nooit omkomen. En kunnen zij het niet bekijken? De Heer gaat oplossen. Luister maar. Onze tweede gedachte. U zegt, ja, maar luister eens. Dat boezemt me op voorhand al niet veel vertrouwen in. Maar nu krijgen we die tweede gedachte zeer bevreesd. Ja, zeer bevreesd, ja. Luister maar. Dat is de weg die de Heer houdt met al zijn volk. Zeer bekommerd. Ze zijn Christus kwijt. Zelfs dat lichaam nu nog weggenomen. En dan engelen. Ja, twee engelen in dat graf. En één met name gaat dan spreken. Maar twee engelen. Hoe staat het daar? Twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Hoe noemt John Bunyan in de Christenreis die engel ook alweer? Hoe noemt hij die goddelijke gestalte ook alweer? Altijd met datzelfde woord, blinkenden. Blinkende. Twee engelen, blinkende. Zo rein, zo zuiver. God enkel licht wiens aangezicht zo blinkend is van luister. Er komt in die engel iets van de hemel op aarde. En dat geeft grote vrees. Eerst zeer bekommerd, nu zeer bevreesd. Engelen die vrees inboezemen, waarom? Dat zijn heilige engelen. Die nog nooit gezondigd hebben. Een reuk van heiligheid omgeeft hen. En iets van die eeuwige zondeloosheid die straks ook de kerk zal bezitten, wordt ook bij hen gevonden. En dat geeft nou vrees, want in dat licht van die zondeloosheid en van die heiligheid ziet de mens zichzelf al zo volkomen verdorven, zo vuil, zo stinkend en zo walgelijk. Als er licht gaat over je leven, dan zie je pas de duistere diepte van je verdorven leven. Als ze zo te midden van mensenkinderen leven, zo met elkaar optrekken, ach, dan valt het voor mij nog wel mee hoor. En dan spiegel ik mijzelf en die zichzelf spiegelt, die spiegelt zich altijd zacht. Dan ben ik toch nog wel een beetje beter dan u. U bent vast wel slechter dan ik. Ik zeg natuurlijk het omgekeerde, maar dat bedoel ik niet hoor. Maar als er licht van een hemel over mijn ziel valt, dan is het alleen nog maar wee mij. Nou, maar ook voor eeuwig verloren gaan. En dat licht valt nou daar in dat graf. Iets van de hemel valt over hun leven. En dat geeft grote vrees. En dat kunt u ook lezen, kijk maar. En als het aangezicht naar de aarde neigt, dan gaat het hoofd gebogen worden. Want dat kunnen ze niet aanzien. Die heiligheid, die moet hen verteren. Dan komt de grote vrees. Sterven. God ontmoeten. En als een gans weer laat ze weggeworpen te worden. Voor eeuwig in de hel te moeten eindigen. Dat is de vrees van een mens die met de hemel van doen krijgt. Dat is de vrees van een mens die met God van doen krijgt. Die moet sterven en voor eeuwig verloren gaan. Dan gaat hij zijn zonde zien. Die God zo mishagen. Dan gaat hij zijn zonde schuld zien. Die hem rijp maken voor het oordeel. Geliefde. Zeer grote vrees. Zeer grote vrees. En dat geschiet altijd in de waarachtige bekering, geliefde. Dan wordt de mens bevreesd. En laat het er ook in deze donkere tijd dat woord des Heren vasthouden. Luister niet al die lokstemmen, luister daar niet naar. Die u mee willen voeren. Luister naar dat woord des Heren, wat zegt Paulus. Maar die man die wist wel waar het over ging hoor. Die had iets van die vrees leren kennen in zijn leven. Op weg naar Damascus was God hem verschenen. Toen was hij zeer bevreesd. Als een dode ter aarde gevallen. Had hij licht gezien boven de zon. Het licht van die gezegende Immanuel. En dat had hem verblind. En dat had hem tot een dode gemaakt. En daarom kon hij later ook zeggen, toen hij geroepen werd tot het evangelie verkondigen onder de heidenen, kon hij het zeggen, wij dan weten de schrik des Heer. En daarom bewegen de mensen tot het geloof. De schrik des Heer. En daarom zegt die heilige apostel Paulus ook vanmorgen eerlijk tegen ons, jongelui, luister toch, ouderen. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Dat is bijbels. Dat is een bijbelse gang. En stop je oren maar dicht voor al die andere stemmen. Die zeggen, ach, wat doe je toch allemaal moeilijk. Hè? Kan toch zo eenvoudig. Oh, daar heb ik ook wel een tekstje voor. Hè? Maar nou kan het nooit zo zijn, geliefde, dat de ene tekst de andere tekst uitschakelt. Dat kan. En die blijft staan. En werkt de zelfzaligheid. Met vrezen. En beven. Het gaat altijd door grote benauwdheid. Hè? Door zeer grote benauwdheid. Dat leert je hier bij vernieuwing. Mensen die de Heer hebben leren kennen, toch nog met grote vrees bezet zijn. Dan gaat die engel spreken. Vrouw bij het graf, geliefde, ten eerste zeer bekommerd, ten tweede zeer bevreesd. En nu het derde, nu dat derde, dan gaat een van die engelen gaan spreken. En gaat die vrouwen vermanen met deze woorden, wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat is de vermaning. Dat is een terechtwijzing. Dat is een berisping. Dit is niet goed. Vrouwen, ze worden aangesproken. Wat zoekt gij? De levende bij de doden. Dat is dus in de eerste plaats een vermaning. Ja. Wat zoekt gij? Dat zoeken, dat is goed. Zoek de Heere en leef. Zoeken. Als God een mens bekeert, dan wordt het hele leven een zoektocht. In de diepste zal ik het hier nooit vinden. Daarom sterft de kerk met een groot gemis en een groot heimwee en een groot verlangen. Blijft u toch zoeken, hier zult u het niet vinden. Hier beneden is het niet hoor. Hier beneden is het niet. Ware leven, lieve lof, maar waarmee Jezus zit. Maar dat gezoek, dat is goed. Zoek de Heere, zult u doen. Zoeken, maar nou zegt hij engel niet dat dat verkeerd is, dat ze zoeken. Maar ze zoeken op de verkeerde plaats. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Daar klinkt heel wat in door. U zoekt een dode, die is niet dood, die is levend. U bent dan ook verkeerd. U hebt hier niets te zoeken. Dat is eigenlijk de vermaning. U heeft hier niets te zoeken. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. U bent verkeerd. U had hier niet eens moeten komen, zo. U had hier niet moeten zijn, zo. Verkeerd. Zoeken is goed. Maar verkeerd zoeken. En weet u, er zijn zo ongeveer 7 miljard mensen op de aarde. En die zoeken allemaal. Dat geloof ik echt. Dat die allemaal zoeken. Alle mensen. Ja. Alle mensen zijn geboren met een ontzaglijke hartkwaal. Dat weet u toch? Aangeboren. Die komen ter wereld met een hart dat veel te groot is. Dat zeg ik niet zomaar. Dat is werkelijk waar. Zo komt ieder mens ter wereld. Ook vanmiddag op een kindje te dopen. Het heeft een aangeboren hartafwijking. In die zin, werelds beschouwd, hè? Een te groot hart. En wat betekent dat? Dat kan al nooit gevuld worden hier op aarde. En ieder mens zoekt wel, omdat hij zo'n groot hart heeft, zoekt hij om het te vullen. En de een gaat de wereld in en vult het met allerlei aardse schatten en begeerten. Maar het komt nooit vol. Zo'n groot hart. Zo'n groot hart. En anderen die zijn godsdienstig zoekende. En dat kunnen moslims zijn en hindoes zijn. Dat kan alles zijn. Allemaal zoeken. Voelt u wel? Dat is wat ik bedoel. Alle mensen zoeken. Nou, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Het geluk. Iedereen zoekt het geluk. Dat hart, dat moet vol. Dat is zo leeg. Zijn mensen zich niet altijd bewust. Maar dat kunt je van zijn aangezicht wel zien. Allemaal ontevreden mensen. Zoeken naar geluk. In welke vorm ook. Maar allemaal verkeerd zoeken. Allemaal zoeken waar het nooit te vinden is. Niet in de wereld. Ook niet in de godsdienst. Nee. En het christendom, dat is toch een goede uitzondering hoor. Het christendom, die mensen zoeken toch goed. Nou, dat kunt je vanmorgen dan wel horen. Ook niet. Nee. En als u al onrustig wordt. En als u dan mag weten, u mag het weten, dat dat niet kan, de dingen van de wereld, dat zal uw hart nooit vervullen. Jeugd, zoek dat dan ook niet. Daar kom je eeuwig bedrogen mee uit. Als u dan weet dat het ook niet ligt bij Mohammed of wat nog meer, dan met de dood. Als u dan mag weten dat het Christus moet zijn, dan mag u toch weten. Dan nog, zoeken wij Christus waar hij niet te vinden is. Als u ontdekt mag wezen, als u mag gevoelen dat u God kwijt bent, dat je zo niet kunt sterven, dan zoekt ge nog verkeerd. Waar zoeken we het dan? Nou zeg nou eens eerlijk, waarom bent u nou vanmorgen naar de kerk gekomen? Om Jezus te zoeken. Het is toch geen verkeerde plaats. Of is dit soms een grafspelonk? Dat is het zeker. Dat is heel de wereld. Dat is duidelijk. Maar waar zoekt u het nou in? In de plicht? Vele mensen zoeken het in de plicht. Ze zijn plichtsgetrouw, die zul je nooit missen in een dienst. En we moeten ook nooit gemist worden in een dienst, geliefde, laat dat duidelijk zijn. Maar als u in de plicht een Jezus zoekt, dan zoekt u hem op de verkeerde plaats. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Die plicht zal u niet brengen. Die moet u wel vervullen, dat moet u doen. Die plicht, ook van het gebed en van de schriftlezing. Maar het is Christus niet, hè? Het is Christus niet. Er is altijd die chronische verwarring in de kerk, dat wij de middelen vereenzelvigen met de middelaar. En van een belofte en van een plicht maken we Christus. Wat zoekt gij de levende bij de doden? U zoekt hem waar hij niet is. In uw plicht, in uw ijver, o, zo geijverd. Stond altijd klaar die man. Altijd aandacht voor een ander, die vrouw. Nooit te vergeven zijn beroep opgedaan. Voorbeeldig gezin. Zo ijverig. Wat zoekt gij de levende bij de doden? In het onderhouden van Gods geboden dan. Ik heb er nog een tekst voor. Ligt veel loon, groot loon. De wet houden. Een dierbare gestalte. Onder ons met name. Zo teer gesteld zijn. Zo teer zijn. Onder de prediking soms. En zo ootmoedig ook. Zo buigen. Dat hoor ik heel vaak. Buigen. Die gestalte. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Wat ook die tere gestalte, die ootmoedige, buigende mens. Het is alles niet wat u met God verzoent. Het zijn de middelen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Altijd maar weer. De wet, de plicht, de ijver, de arbeid, de gestalte, de tranen, de verootmoediging. Al deze zaken meer. De ontdekking. De verandering. De opening. De ontsluiting. En maar noemen. En maar tellen. En maar vroom zijn. Wat zoekt gij? Levende bij de doden. U zegt, zeg nou maar waar het dan wel is. Zou ik u zeggen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat is het vermaan vanmorgen. Wat doet u hier eigenlijk? U bent op de verkeerde plaats. Hij is hier niet. Ja, wat dan? Wat dan? Ja, engel, dat is makkelijk gezegd. Hè? Dat verkeerd is. Goed, dat weten we nu. Wat dan? Wat had het dan moeten zijn? Twee dingen. Zeker twee dingen. Zoek het altijd in dat woord. Want Christus had gezegd, lees het maar na in Marcus 15, kunt u het lezen hoor. 14. Dat hij zal opstaan, het staat hier trouwens ook nog een keer, en zal voorgaan naar Galilea. Dus ze hadden in Galilea moeten zijn, niet hier in Galilea. Ze hadden geen doden moeten zoeken, maar een levende, want dat had hij gezegd. Dat hij zou opstaan, dat is de eerste. En de tweede niet hier dus, maar dan moet je daar zijn. In Galilea, ik zal u voorgaan, daar zult gij mij vinden. Je moet hem zoeken in het woord. Dat alleen moet zeggenschap hebben. En dat woord, dat zegt mij waar hij is. Ik heb het u een en andermaal voor mogen houden. Ik heb het ook vanmorgen hier weer voor me. Zo'n kostelijke plaats. Die hebben het nog eens een keertje voor me opgezocht. Weet je dat nog? Jesaja 57. Hè? Prachtige tekst. Als ze dat eens mochten verstaan, dan zegt de Heer: oh, waar ik ben, u zoekt me, waar ik ben, ik zal het u zeggen, ik woon in de hoogte en de heilige Heer, daar kan ik niet bij, nee. Kan ik nooit komen, kan ik nooit komen. Dus ja, maar dat is een prediking, dat hij daar woont, hè. Daar moet ik zijn, maar dan kan ik dan nooit, waarom kan ik daar nooit komen? Mijn zon, die uw hoogheid schoon. Als u gaat beseffen dat hij daar woont, dat hij daar nooit kunt komen, dan moet u zich afvragen waarom dan niet. Omdat u zichzelf uit die gemeenschap met een drie-enige God hebt weggezondigd en zo diep bent gevallen. Nou kan het dus nooit meer terugkeren tot God. Dat is mij te hoog. Maar het gaat verder. De hoogte, de heilige. En bij die? Die van een verbrijzelde. Hoort u dat? Van een verbrijzelde. En een nederige geest is. Ook daar woon ik. Daar kunt u niet bij. En daar wil ik niet wezen. En dat wil ik niet wezen. Zeg eens eerlijk. Nou, komt het dan dat u hem niet vindt? U kunt daar niet bij. En daar wilt u niet wezen. Een verbrijzelde. Dat is wel het woord des Heeren. Een verbrijzelde. Die van een verbrijzelde en nederige geest is. Die verbroken is onder zijn schuld. Die verloren moet gaan. Die maar één recht heeft overgehouden. De eeuwige dood, de rampzaligheid. Omdat God zo blinkend is van luister. En ik mij eenmaal ook in die luister gesteld, me van die luister heb verwijderd. De duisternis heb gekozen. Om dan ook rechtvaardig, eeuwig in die duisternis te zijn. Daar heb ik voor gekozen. Dat heb ik gezien. En toen zo mee eens geworden. Zo rechtvaardig. Ik kan daar nooit meer komen. Maar nou is dat het wonder dat hij ook daar wil komen waar ik nu lig. In mijn verlorenheid, in mijn verdoemelijkheid. In mijn helwaardigheid. Bij de verbrijzelde die verbroken is onder het recht van God. Dat recht zal gedaan worden. Zijn wet zal gehouden worden. Men zal hem moeten liefhebben. Hij is het zo waard om lief te hebben. En ik kan het niet. En daarom, omdat ik hem niet toebreng wat hij waard is te ontvangen. Daarom moet ik voor eeuwig verloren gaan. De verbrijzelde. Die dan ook nederig wordt. Die niets meer te eisen heeft. Niets meer te eisen, want nergens recht meer op. Die in stof komt. En die daar nou gevonden wordt. Daar laat hij zich vinden? Nee. Daar gaat hij zijn kinderen vinden. U zegt, wat moet ik dan doen? Wat de kerk altijd doet. Als ze weer op de plek mag zijn. Maar ze kunnen hem niet missen. Ze moeten hem hebben. Hoe dan die ontmoeting zo... Altijd maar weer zo. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg tot haar. Ik ben uw heil alleen. De kerk gaat lopen, niks lopen. Wat zoekt gij? De levende bij de doden. Maar alleen maar één schreeuw naar de hemel. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg tot haar. U moet spreken. Daar ligt de oplossing. Daar ligt de gemeenschap. Mag ik van u horen? En spreek tot mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Ik moet van God geholpen worden. Stop toch eens met dat rennen. Stop toch eens. Met de levende te zoeken. Waar die nooit te vinden zal zijn. In al uw dode werken. Zo wordt het ongeloof bestraft. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Maar dat is altijd het laatste wat de mens leert. Dat ontzaglijke ongeloof. Dat ongeloof. U gelooft niet dat u naar de hel moet. Dat gelooft u niet. U gelooft dat het allemaal best wel meevalt. En dat gelooft u wel. En we geloven best wel dat het wat minder kan. En dat dat woord van vanmorgen van die verbrijzelde. Ja, het staat er. Zullen we straks nakijken of ik het nog niet in draaien kan geven. Dat geloven we niet. Door de verbrijzeling, door de dood heen. O geloof, o geloof, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is nabij, de ziel die tot hem zegt. Ik lig machteloos gebonden. Kan u op en neer, kan u in en uit gaan, kan u in en uit gaan. Haast u tot mijn hulp en red. Die krijgen vertroosting. Maar de engel gaat verder. Zoekt gij de levende bij de doden. Gods volk ook dan ontvangen genade toch weer op de verkeerde plaats. Dan zijn ze met Christus verenigd. En dan gaan ze toch weer in een wettische weg goede werken aanvoeren. Om zich aangenaam te maken bij God. Nee, ik moet stoppen nu. U heeft gelijk. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Laat dit duidelijk zijn. In het woord laat hij zich vinden. Daar ligt de oplossing. Voor hen die zich tot zijn troon blijven wenden. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Vertroost mijn ziel en aangeweek. Wel nu die vertroosting komt. Het vierde en laatste. In die vermaning ligt ook al het begin van de vertroosting. Wat zoekt gij de levende? Hij leeft, daarmee wordt al gezegd in die vermaning. Ja, maar hij is niet meer. Ja, ik ben dood geweest, maar ik leef. Dan mag Johannes later op horen, op Patmos. Hier zegt de engel het. De engel zegt het. Hij is hier wel geweest, maar nu niet meer. Hij leeft, de levende. Wat zoekt gij de levende? Hij leeft. Dat is de troost. Hij leeft. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Dat is de troost. Hij leeft. Want dat is nou zo wezenlijk voor de kerk. Die kan alleen maar vertroost worden met een levende Christus. Een godsdienst die is vertroost met een dode waarheid. Die kunnen altijd geloven. Die hebben het op zak. Die doen even vanmorgen een... Een greep in de zak, zegt, staat er toch? Die hebben dat even in de hand. Een dode waarheid. Een dode letter. En dat kun je altijd geloven. Maar die kerk, die is daarom levend. Dat is verenigd met Christus. Is daarom levend. Dat zij nou nooit meer buiten die invloedingen van het leven kunnen gaan en staan. Die kunnen niet met een dode waarheid, maar alleen met een levende bediening. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Gun leven aan mijn ziel. Die bediening des geestes, daar gaat het om. En daarom is het zo vaak koud in de kerk. Je loopt maar rond en allemaal mensen, waarheid op waarheid. En ach, en Gods kerk komt ermee om. Er zit geen leven in. Ze moeten de levende hebben. Die zich als een levende verklaart aan hun ziel. Het gaat om de bediening des geestes. En daarom is dit de vertroosting. Hij leeft. En hij is opgestaan. Hier is hij niet. En hij heeft het u ook gezegd. De levende. Maar zegt u. Verklaar dat eens. Leeft hij echt? Kan ik dat geloven? Nou, u kunt niks geloven. Kan ik dat geloven? Wat is dat dan? Hij die toch op de Goede Vrijdag. Zo noemt de kerk dat. Maar voor een hele mens was het niet goed hoor. Was helemaal niet goed. Hij is gestorven. Mijn liefste is gestorven. Hoe kan het dan, die daar dood hing aan het vloekhout des kruises. Dat er nu gezegd wordt dat hij leeft. Wat is er dan gebeurd? Ja, wat is er dan gebeurd? Want die engel kan zeggen vanmorgen hij leeft. Hij is opgestaan. Wel, dan neem ik u terug. Naar Goede Vrijdag. Goede Vrijdag, ja. Het laatste. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En er ging die ziel. Die menselijke ziel. Die ging naar de hemel. Dat lichaam bleef achter. Dat hebben die vrouwen ook gezien. Had werd gelegd in de grafspelonk van Jozef. Die man aan de graf. Weet u het nog? Heb je ook een graf? Die ziel ging naar de hemel. En wat gebeurde er met die ziel dan? Er staat toch in Hebreeën 9. Het is ieder mens gezet om te sterven. En dan het oordeel. Toen is Christus daar. Hij is gestorven. Is hij daar gekomen in het oordeel. Ontzaglijke stilte als een mens aankomt in die grote eeuwigheid. Dan wordt er recht gesproken. Die gestrenge rechter is de ziel van Christus in het gericht geweest. Weet u wat er gebeurd is? Er is hij vrijgesproken. Is hij vrijgesproken. Het heeft God die ziel gezien. En hij zag geen zonde. Want die ziel van Christus had nog nooit gezondigd. Nooit. Toen moest hem vrijspreken. Ja, maar er lag nog schuld op Christus. Niet die hij zelf had gedaan, maar van zijn volk was op hem gelegd. Daar, maar die schuld had hij al betaald. Dat was al gebeurd. Maar datzelfde hout. Het is volbracht. Ik heb de vloek doorleden. Mijn ganse kerk van de schuld verlost. Van de toren Gods verlost. En zo komt die ziel daaraan. Hij had al de schuld betaald voor zijn kerk. Zelf nooit gezondig. Dan moet God vrij spreken. Dan kan de dood nooit meer er zijn. Want de dood is er alleen maar als loon op de zonde. En hij heeft niet gezondigd. Dan moet de dood wijken. Ja, dan heeft de Vader in zijn grote wijsheid dat vonnis niet gelijk uitgevoerd. Want iedereen moest ervan overtuigd zijn dat hij waarlijk is gestorven. Omdat het wonder zichtbaar zou worden. Op de derde dag. De vrijspraak, dat betekent. Dood kan geen bezoldiging, geen loon meer zijn. Want hij is onschuldig. Ik heb hem vrijgesproken. Dan moet de dood wijken. Dan komt het leven terug. Dan komt die ziel terug in dat lichaam. Dan is die opgewekt door de Vader. Die de ziel teruggeeft aan het lichaam. En dan kan u opstaan. Het graf uitgaan. Om zijn kinderen te vertellen. Ik leef. En gij zult leven. Daarom is hij opgestaan. Wat hij vrijgesproken is. Dan komt hij als de levende. Tot zijn kinderen. Om te vertellen. Het is door de Vader aangenomen. Kijk maar. Het is door de Vader aangenomen. Dat is de vreugde voor de kerk. Die hem zo leren kennen. Dat hun zonden dus voor eeuwig zijn vergeven. Dat hij ze op zich genomen heeft. Als hij de schuld erover gedragen heeft. En de Vader is tevreden. Dan kan mijn ziel ook tevreden zijn. Als hij in het uur der liefde tot mij spreekt. Ik voor u. Dan ga je anders de eeuwige dood aan moeten sterven. Als hij zijn wonden opent. Om daarin weg te zinken. Dan roepen 5 wonden mij toe. Voldaan, voldaan, uw zonden zijn u vergeven. De Vader is tevreden. Wie hem zo leert kennen, als de opgestaande Christus, ontvangt vergeving der zonden en een recht op eeuwig leven. Dan wordt het paasfeest, opstaan en een nieuw leven. Hij is niet hier, hij is opgestaan. Vanwege de vrijspraak van de Vader. En daarmee bent u ook vrijgesproken. Allen die door een waar geloof met Christus zijn verenigd. Die eenmaal door hem zijn opgezocht. Die het lijden hebben leren kennen. Die sterven moesten met alles de dood in. Het was een verloren zaak. Maar dat recht gekust. Om toen gekust te worden. Door die zoete mond van Christus. Zie ons schuld overnemen de borg. Toen moest het zwaard van Satan, van de duivel, van Saul wijken. Het wraakzwaard van God werd weggenomen. En toen riep hij zie het uit. Ik zal niet sterven. Ik zal niet sterven. Maar ik zal leven. Ik zal leven. En die mag het zingen. Met David, met Paulus, met de ganse kerk. Ik zal niet sterven. Maar ik zal leven. Eeuwig leven om hem groot te maken, omdat Gij het hebt gedaan. Zingen wij van Psalm 118, het 8e vers. Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren, sterke rechterhand, doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. En wat er verder volgt in het 8e vers van Psalm 118. Daarmee tot onszelf in te keren. U heeft het vanmorgen gezien. De zon is nog opgegaan. De vrouwen gingen naar het graf bij het opgaan van de zon. U mag nog opgaan. Omdat de zon nog opgaat naar Gods huis. Om de levende te zoeken. De zon is nog opgegaan, geliefde. Maar twee vragen. Bent u opgewekt? Opgewekt uit uw doodslaap? Zijn de zonden u voor ogen gesteld? Die scheiding maken tussen God en uw ziel? En is het voor u onmogelijk geworden om er in de zonde voor te leven? Is er nog maar één schreeuw? Ik moet opgelost worden. In die levende. Opgewekt uit uw doodslaap. Om te gaan zoeken. En niet in het graf bij de doden werken. Maar om als een verlorene voor God te mogen neervallen. Om als een verlorene met Christus te worden verenigd. En dan het tweede. Dan wordt het opstaan. Eerst is er de opwekking. Mens wordt wakker. Ziet zijn hemelhoge schuld. Hoe word ik ooit tot God bekeerd? Dan en Christus verenigd wordt het opstaan. Opgewekt. Dan gaan ze uit om te zoeken. En hebben ze hem gevonden die van eeuwigheid hun ziel lief heeft. Dan gaan ze met hem opstaan. Dat nieuwe leven. Dit nieuwe leven. Het wel niet anders is dan een gestadig sterven aan alles buiten God en Christus. Waardoor de kerk, de levend gemaakte kerk, eindigt met de roep van Paulus. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Heel dat nieuwe leven is maar sterven. Dat is een gang waar tegen mijn vlees briest. En toch zo profijtelijk wordt afgebroken. Waar ik God overhaal. Om straks even aan God genoeg te hebben. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods eenmaal. Als de stonde slaat. Dat dit lichaam sterven gaat. Dan van die oude mens der zonde voor eeuwig verlost. Geliefde, is dat uw vooruitzicht? Dan gaat de levende kerk vanmorgen met de buit naar huis. Uw doden zullen leven. Uw dode lichamen zullen leven. En Gods kind zegt, ja Heere, ook mijn dood lichaam. En de Heere zegt, zij zullen leven. Amen. Laten we eindigen. Heere, zo is het in uw eeuwige raad en voorzienigheid besloten dat we ook deze morgen nog bij elkaar zouden mogen zijn. En dat ook onder ons dat evangelie van vrije genade nog mocht worden gepredikt. Wilt u, die het gegeven heeft, ook instaan voor de uitwerking daarvan? Dat er ook onder ons velen, kan het zijn allen, verlost worden van hun zoeken. Daar waar het niet te vinden is. Omdat ze de levende eens op het oog mochten krijgen. Waar hij zich altijd laat vinden. Want ik ben bij die van een verbrijzelde en nederige geest is. En die voor mijn woord beeft. En dan gaan ze naar Galilea. Dan gaan ze naar Galilea. Omdat ze beven voor dat woord. En dan durven ze niet meer ongehoorzaam te zijn. Dan kunnen ze niet meer door de geest der genade. En dan gaan ze. En dan komt de ontmoeting. Heer, dank dat we zo mochten zijn. Hier nog een ogenblik samen. De verzoening doen over onze zonden. Uw eigen werk nog bekronen. En geef het dan ook aan de middag van deze dag nog een ogenblikje samen mogen zijn. Tot het heil van onze onsterfelijke ziel. Tot ere van uw heilige naam. Dat uit genade van Jezus wel alleen. Amen. Psalm 118. Het 11e vers, tot slot het 11e vers. Ik wijzig wat daar staat. Het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers. Van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer en hand alleen geschied. Het 11e vers van Psalm 118. Thank you. knecht dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.